Goedemorgen, vrienden. Het is een voorrecht hier te zijn deze morgen in de dienst van de Heer. En wij hopen en vertrouwen op een geweldige tijd. Ik was net achterin wat we vroeger het kantoor van de diakenen noemden, waar de bandrecorders nu staan. En ik was even aan het spreken met een jonge dame en haar moeder uit Joliet, Illinois. En ik dacht er even aan, wat een vrucht van Gods genade dat meisje is. De meesten van ons kennen haar. Ze was een alcoholiste. Een van het ergste soort. En nooit was haar verhaal duidelijk voor mij tot op deze morgen, toen ze van het podium afging. En de Heer had aan haar alles geopenbaard wat er fout was en wat er plaats zou vinden. En zij ging het podium af, huilend en zich verheugend, omdat God haar had gered van een dronkaardsgraf. En ze, een dame, liep op haar toe en begon te huilen, omdat haar dochter, geloof ik dat het was, een verslaafde aan verdovende middelen was. En weet u, door de genade van God werd dat meisje geroepen. En ik geloof dat ze de volgende avond werd geroepen, Rosella. En het meisje werd genezen van de verslaving. En zij en haar man prediken het evangelie. En om zo'n lieflijke kleine dame als Rosella te zien, en gewoon aangenaam. Zij dwingt nu zeer veel respect af. Zij heeft een roeping in haar hart. Maar omdat ze de Bijbel kent over vrouwelijke predikers, weet ze dat het iets anders is. En God leidt haar in gevangenissen en zo om getuigenis af te leggen. Het is wonderbaar om te weten, om te zoeken naar de wil van God. Soms hebben wij een gevoel, maar we willen dat gevoel een bepaalde kant opsturen. En als u niet oplet, kan de duivel dat gevoel nemen en het verdraaien tot iets anders. Maar zolang wij in de Bijbel blijven, dan zijn wij juist, ziet u, dan gaan wij rechtdoor met de wil van de Heer. En zo geloof ik dat Rosella tenslotte ergens naar de zendingsvelden zal gaan, omdat Amerika het evangelie niet wil. U weet dat, we zouden dat maar beter toe kunnen geven. Deze Anglo-Saxische mensen, het is afgelopen, dat is alles. Er is geen evangelie meer dat Amerika zal ontvangen. Oh, u vindt een paar afgedwaalden zo nu en dan, maar voor wat het evangelie betreft is het voorbij. En u kunt zelfs niet meer tot hen prediken of tot hen spreken. Ze zullen niets geloven, zie. Ze hebben hun eigen hardnekkige ideeën en ze zijn koppig. En het volgende voor deze natie is oordeel. Ze zal het ook gaan krijgen. Het mag zijn door een economische crisis, het mag zijn door een atoombom, het mag zijn door een geweldige plaag, een ziekte of zoiets. Maar ze is er klaar voor. Het komt. Duizendmaal duizenden zullen vallen. We kwamen gisteren, broeder Zebel en ik, en broeder Hood, komend van Kentucky, waar wij 3 dagen waren geweest, langs een woningproject. En broeder Zebel zei, ik vergat het, nauwelijks één enkeling van deze mensen in dat project dat zelfs naar een kerk gaat. U zou hen daarover kunnen vragen. Wel, we hebben onze televisie. Dat is hoe wij troost vinden, zie je. Dat is de Amerikaanse houding, zie je. We hebben televisie, we hebben genoeg geld, we hebben fijne auto's, we hebben fijne huizen. Wat hebben wij met de Heer van doen? Wij hebben dat niet nodig. Dat is de houding. Wel, ongeveer de enige religie en redding die wij hebben is ook liefhebben. En ook liefhebben is onder de werkelijk godvrezende mensen. Weet u dat de Bijbel zei dat het zou gebeuren? Uw Bijbellezers, ik hoor u amen zeggen en uw predikers daarachterin, dat is waar. Liefde zou zo ver te zoeken zijn in de laatste dagen, dat de enige liefde die er zou zijn overgebleven zou zijn tussen de uitverkorenen van Gods volk. De vader zou tegen de moeder zijn, moeder tegen de vader en de kinderen tegen hun ouders. En verschillende anderen tegen elkaar. En de enige liefde die zou zijn overgebleven zou alleen bij die uitverkorenen zijn. Alleen de uitverkorenen. Het woord uitverkoren daar komt van het woord uitgekozen. Gods uitgekozen volk. En toen Rosella de geschiedenis daar straks aan mij vertelde in de kamer, dacht ik er aan dat zij zei dat er die avond iets gebeurde. Hoe ze zei dat ze haar hele leven lang gewoon een alcoholiste met fletse drankogen zou zijn. Maar geen anonieme alcoholiste, 4 dokters gaven erop, niets kon worden gedaan. En hoe er vanaf datzelfde moment iets plaatsvond. Nu is ze niet meer dat vreemdogende. Ze is een lieflijke, knappe jonge vrouw van 33 jaar oud en zou kunnen doorgaan voor ongeveer 22. Gewoon hoe God voor haar deed wat hij deed. En hoe anders zij eruit ziet. En ik zei, Rosella, voor de grondlegging der wereld bestemde God dat moment voor. Jazeker, zie. En precies toen de kleine Billy Paul erachteraan waar hij zit, gebedskaart uitgaf aan de mensen die avond, hoe weinig wist hij toen wie hij een gebedskaart gaf. Is dat wonderbaar? Is dat niet wonderbaar, Rosella?
Amen.
De Heer zegen je, Rosella. Ik ben er zeker van dat wij dat zullen doen. Ze wil dat de gemeente bidt tot God dat hij haar zal leiden. En dat volgt zijn onveranderlijke hand. Oh, dat is zo goed. Ik kreeg een ontzagwekkend voorstel deze morgen. Het is over een vele malen multimiljonair. Wil hier in Louisville, Kentucky iets doen. En hij wil voor mij een tabernakel bouwen van $5 miljoen. Maar iets diep in mijn hart zei, stop, je bent geen herder, zie. Dus $5 miljoen aan geld zou daarvoor worden toegewezen. En anders zou het naar de regering moeten gaan om te betalen voor whisky en dat soort spul. Maar hij wil het in een tabernakel steken voor de Heer. Maar ik hoop dat het naar een dienstknecht van God toe gaat. Die voor een of andere dienst voor God. Maar daarvoor is $5 miljoen bestemd. Denk u dat in. Wat een tabernakel zou dat zijn. Zie je hoe bloemrijk dat eruit ziet, Rosella. Maar er is iets hier binnenin dat iets anders zegt, zie. Zie, iets hier binnenin. Wij komen in deze kleine oude tabernakel tot u, vreemde. Wel, dit had een prachtig gebouw kunnen zijn hier op de hoek. U zegt dat niet, dat mensen dit gebouw hebben willen bouwen en voor elkaar maken. Maar dit is zoals wij het graag willen hebben. Ziet u, wij houden ervan op deze manier. Oude stoelen waar we op zitten, dat waren die oude originele stoelen uit de tabernakel hier. Ze maakten de overstroming mee en dreven rond. En mijn Bijbel lag zo open op de preekstoel en hij bleef steken tegen de zoldering. En ik kwam weer terug naar beneden met een woord opengeslagen. Ik, de Heer, heb het geplant. Ik zal het bewateren dag en nacht, opdat niemand het uit mijn hand zal roven. Hoe het er dwars overheen was geschreven, als het ware met een stift hier. En ik kwam regelrecht terug naar beneden. De stoelen kwamen precies terug op hun plaats. Alleen wat ik had te doen was het uit te schrobben en verder gaan, zie. Dus dit is de manier waarop wij het graag hebben. Daar waar het een gewoon volk is, een gewoon gebouw en een wonderbare Heer. Amen. Nu. Vandaag hebben wij enige. We beginnen net aan de room toe te komen, weet u. U weet, nadat de melk eruit is, blijft de room over. En bedenk dat de melk nodig is om de room te vormen, zie. De room bestaat uit de bestanddelen van de melk. Zo, wij waren in het eerste, tweede en wij eindigen in het derde en beginnen dan in het vierde hoofdstuk van het heerlijke boek der Hebreeën. En wat een onderwijzing van dit boek. Wij konden bij één vers wel 3 maanden blijven en tonen dat de hele Bijbel elk vers in de Bijbel bijeenbrengt. Hebt u daar ooit aan gedacht? Er is niet één vers waar u uw vinger op kunt leggen dat wij niet met de genade en de hulp van de Heilige Geest precies van Genesis tot Openbaring in verband kunnen brengen. Er is nergens een stuk literatuur geschreven waarbij dat mogelijk is. En rekenkundig en aardrijkskundig en van alle kanten. Er is geen boek in de Bijbel geschreven zoals de Bijbel. Er is geen boek in de wereld, bedoel ik, geschreven zoals de Bijbel. Er is niets. De numeriek van de Bijbel is perfect en in harmonie. Zelfs de hoofdstukken en de leestekens en alles. Het is volmaakt. Geen ander boek. U zou er geen hoofdstuk uit kunnen lezen zonder dat het zichzelf tegenspreekt. Maar er is niet één tegenspraak in de hele Bijbel. En ze werd geschreven door vele mensen. En honderden en honderden en honderden jaren ertussen. En niet één stukje wetend. De een schreef het hier en de ander schreef het daar en de ander schreef het weer hier. En toen het allemaal werd samengevat vormde het Gods Bijbel. En niet één spreekt de ander tegen. En geen rekenkunde of adreskunde of wat anders ook van de Bijbel. Alles, de numeriek, alles past perfect bijeen. Als dat niet geïnspireerd is, dan weet ik het niet. Wat zult u dan inspiratie noemen? Ik ben zo blij met dit gezegende oude Bijbel. Sommigen van hen zeggen, bent u katholiek? Protestant? Ik zei, geen van beide. Ik geloof de Bijbel. Dat is waar. Ik geloof de Bijbel. En ik ben blij dat wij nog steeds de vrijheid hebben om het te prediken in dit land. Oh, het is wonderbaar. Nu, wij zullen eruit gaan studeren. En wij zullen opslaan in het boek van de Hebreeën, te beginnen bij het derde hoofdstuk. Wij waren gebleven bij het 15e vers. En nu, Ja, ik zag dat iemand het merkte een poosje geleden dat ik mijn leesbril pakte. Dat betekent niet dat mijn ogen slecht zijn, maar ik ben over de 40. Ik kan het hier gewoon nog lezen, maar ik kan het beter lezen met bril. En zij maakte voor mij een leesbril die ik wil gebruiken, omdat ik dan beter kan lezen en sneller. En daarvoor heb ik hem. Eerst willen wij een kleine achtergrond vormen. Omdat er misschien een paar vreemdelingen onder ons zijn die het eerste deel van het boek Hebreeën niet hebben meegekregen. Bent u mevrouw Cox die hier aan het eind zit? Wel, ik ben zeker blij haar te zien. En voordat ik begin, als een getuigenis van de genade van God, hier was een vrouw wier gezicht door kanker werd weggevreten. Het is de moeder van zuster Wood. En ik was in Michigan met Gina Leo en de anderen die de bandopname maken. En op weg naar huis, toen mijn vrouw mij opbelde, of ik belde haar op, en ze zei, ga onmiddellijk bidden voor mevrouw Cox, mevrouw Woods moeder, want een kankergezwel vreet haar gezicht weg. Het was in de zijkant van het oog gekomen en tot op het gebeente, precies aan de zijkant van haar gezicht, en verspreidde zich. En een dokter had er een of ander mee gedaan, wat het verslechterde, en het zich deed verspreiden, en deed er een of ander medicijn in. En zij brachten haar vandaar in Campbellsville, Kentucky, naar, ik geloof Acton, Kentucky, en naar Louisville voor een behandeling. En mevrouw Wood, de eerste keer dat ik haar ooit zag, dat zij verontrust was, omdat het haar moeder was, natuurlijk. En zeker zou ze zich verscheurd voelen. En ik ging de kamer binnen en bad voor haar met het vertrouwen dat God zei dat hij het gebed zou beantwoorden. En na een paar dagen was ze eruit en daar zit ze nu. Met slechts verbazingwekkende genade hoe hij het voor haar heeft gedaan. Zou je even op willen staan? Ik wil u niet in het openbaar. Waar zat de kanker? Aan de zijkant van haar gezicht. Ziet u daar aan die kant van haar gezicht, hier om haar jukbeen en rond haar ogen. En God genas haar. Is hij niet wonderbaar? Hoeveel waren hier vorige zondag om te zien wat de Heer deed door een visioen? Een man, zowel kruipel als blind, zat hier in een rolstoel. En iets kwetste mij toen die oude man hier zat en hij zei, broeder Branham, ik geloof dat deze broeder hier was. Doe hetzelfde voor mijn vrouw. Hij heeft een vrouw hier die gebrekkig is. Mijn hart smolt gewoon. Ik zou alles in de wereld willen geven als ik het kon. Maar het ligt niet in mijn macht. Maar het ligt wel in mijn macht en uw macht om te bidden dat God het zal doen. Hij heeft een gebrekkige vrouw met een verlamde hand en een verlamde voet zoals dit. En deze man was veel slechter af dan zij, omdat zij kon opstaan en een beetje lopen. Maar deze man kon dat zelfs niet. En in de hersenen was de hoofdevenwichtszenuw weg. En de Mayo's en een heleboel van de anderen hadden hem opgegeven. En een katholiek zond hem hierheen, een katholieke dokter. En zijn zoon is priester in Sint Meinrad, daar in Jasper, Indiana. Maar dat ligt een fundament voor die opwekking die daar aan het opkomen is. En toen hij opstond, zei hij, maar ik kan niet. Hij keek en zei, ja, hij kan het. En hij dacht dat hij het niet kon zien, weet u. En hij keek op en hij deed net even zijn hoofd omhoog. En daar kon hij lopen en zien. Liep daar zelf het pad af. En zij waren Presbyterianen. Hij was orthodox. En spreken, en u denkt dat alleen de Pinkstermensen of de heiligheidsmensen kunnen jubelen? Ja, dat heb je mis. Ze kunnen het zeker wel uitjubelen wanneer het zo, tot ze zoiets dergelijks zien gebeuren. Ze omarmden elkaar, ze jubelden. En hij liep daar regelrecht weg, de treden af, zijn rolstoel voor zich uitduwend. En hij liep weg zonder de evenwichtszenuwen in zijn hoofd. Denk u dat in, wandelt net zoals u en ik zouden wandelen. Oh, hij is wonderbaar. Nu, Paulus schreef het boek der Hebreeën. En in dit geschrift aan de Hebreeën, die hij schreef, en voordat hij deze boeken schreef, vinden wij nu dat wij, wel dit is een zondagsschoolklas en ik zal proberen op te letten dat ik u niet te lang hou. En dan zullen we deze diensten gaan hebben om ze dan vanavond voor te zetten, zo de Heer wil. Nu, in het boek van de Hebreeën en de rest van de brieven van Paulus. Wie was Paulus? Hij was een rechtzinnige Hebreeër, een geleerde, een groot leraar van het Oude Testament. En hij was onderwezen door een van de beste mannen van zijn dag. Kan iemand mij vertellen wie zijn naam was? Gamaliel, een van de grootste leraars van zijn dag. En Paulus had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Er is iets mee met waar u heen gaat, naar welke gemeente u gaat en welke leraar u leert. Weet u dat? Er is iets mee. Daarom behoren wij het allerbeste te zoeken wat we kunnen vinden, zodat wij het beste krijgen. Niet omdat het gezellig is enzovoort, maar de werkelijke Bijbelse onderwijzing. Kijk, eens toen Israël in de woestijn was, met zijn legers, en hadden zij een zevendaagse omweg gemaakt, en ze zaten zonder water en ze stonden op het punt om te komen. Ze zeiden, oh, was er maar een profeet in de buurt. En een van hen zei, wij hebben hier Elisa, hij gooide water op de handen van Elia. Ziet u waar hij mee omging? Met andere woorden, hier is Elisa die omging met Elia. Het woord van de Heer is met hem. Begrijpt u het? Hij was goed onderwezen. En hij zei, hij is hier, laten we heen gaan en hem raadplegen, want zijn leraar was Elia en hij heeft de lering van Elia in zich. Ziet u wat voor verschil dat maakt? Zeker, wij willen geleerd worden. Dus Paulus had de onderwijzing van Gamaliel. En Gamaliel was die grote man die de keuze deed, omdat hij zelf een geleerde was. Toen al dit gedoe begon bij de eerste gemeente, dat hij zei, laten we onze handen er niet naar uitsteken, broeders. Als het niet van God is, zal het toch op niets uitlopen. Maar als het van God is, en wij vechten het aan, dan zullen we ontdekken dat wij tegen God vechten. Zie, hij had een goede onderwijzing gehad. En Paulus kreeg naam onder deze man. En hij wist dat Paulus een groot leraar was. Dus op een dag, toen hij de gemeente vervolgde, met een oprecht hart, ging hij op weg om ze te arresteren. Nu laten we nog een ander klein aspect van Paulus bezien. Als we onze achtergrond vormen. Toen Judas viel door overtreding, door de liefde voor het geld en de trots om iets te zijn in het leven, verviel hij van de genade en ging naar zijn plaats. En de discipelen zeiden, er moeten er 12 zijn. En de gemeente, met aller waardigheid, om u te tonen wat de gemeente is, met aller waardigheid en aller kracht, komt nog steeds op zijn gunstigst miljoenen mijlen tekort. Ze zeiden, wij zullen eruit moeten zien naar een onder ons, die zijn plaats zal innemen. En zij kozen door het lot te werpen, Matthias, geloof ik dat het was. En toen zij hem kozen en hem bij de 12 haalden, bij de 11, wat 12 maakte, deed hij niet één ding. Dat is de enige keer dat hij ooit werd genoemd in de schriften. Dat was de gemeente die haar keus maakte. Nu zij dachten, hij is een heer, ongetwijfeld. Hij is een wonderbaar iemand. Hij is een geleerde, hij is knap. Hij is bestudeerd. Hij is een wonderbaar persoon. Hij zou de plaats van Juda in moeten nemen en een van ons zijn. Maar, weet u, God maakt soms, naar onze mening, een van de meest dwaze keuzes. Nu, God zag een kleine haakneuzige Jood. Zo vol opvliegendheid als maar mogelijk was. Met zijn mond vertrokken. Ik zal heen gaan en elk van hen arresteren. En ik zal ze in de gevangenis gooien. En ik zal dit doen. Dat was Gods keuze. De overige namen een geleerde, een diplomaat. Dat is de keuze van de gemeente. Ziet u, u weet niet wie dat is die naar voren komt naar het altaar. U weet niet wie dat is tegen wie u getuigt in de gevangenis of waar het ook is. Hij mag eruit zien als een bokser met oren gebroken, de ogen opengehaald. Maar u weet niet wie dat is. U werpt gewoon uw lot. Dat is alles. Geef hem het woord. God maakt de keuze. En God koos deze opvliegende Jood, of koos hem liever gezegd op zijn weg erheen. Ik zal heen gaan en hen grijpen. Ik zal ze tonen wat ik kan doen. En God sloeg hem gewoon neer. God zei, dat is mijn keuze, die daar. Zou dat niet waar zijn voor de gemeente? Wel, hij vervolgt de gemeente. Hij is een vleeselijk mens. Maar God wist wat er aan de binnenzijde van die man was. Ziet u wat ik bedoel? Dus Paulus had een ervaring. Hoeveel geloven dat ervaring door bekering komt? Zeker. Als het niet zo is gekomen, dan zou ik de bekering betwijfelen. Een bekering brengt ervaring. En u kunt het nu niet aan van alles toeschrijven. Soms zou het jubelen kunnen zijn, soms zou het spreken in tongen mogen zijn, soms zou het wenen kunnen zijn, soms zou het zuchten mogen zijn. U weet niet wat het is, dus probeer niet om het iets bepaald toe te schrijven, want elk van u bewees er verkeerd in te zijn, uw methodisten en uw baptisten en uw Nazareners en de Pinkstermensen. Ik heb mensen zien jubelen zo hard ze maar konden en ze stalen het goud uit je tanden, als ze zouden kunnen. Zeker. Ik heb mensen in tongen zien spreken alsof er erten werden uitgegoten over een droge koeienhuid. En zo waren ze kies daar, terwijl ze tabak pruinden en de andere in de andere mondhoek. En ze u de keel zouden afsnijden als ze zouden kunnen. Dat is waar. Dus die dingen, er is geen bewijs waarmee je het kunt bewijzen dan alleen door het leven wat de persoon herleeft. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Dus dat alles is Gods zaak. Hij maakt de keuze. Hij brengt de dingen samen en dat is de wijze waarop het is. Dus als uw leven overeenkomt met de vruchten van de Bijbel, dan hebt u een tamelijk goede opvatting. Als uw geest getuigenis aflegt met zijn geest, dat u zonen en dochters van God bent, dan hebt u al het kwaad is weggevallen, alles is nieuw geworden en u leeft in liefde en u hebt vrede en genade enzovoort. Dan komt u behoorlijk dichtbij het koninkrijk. Omdat het leven dat in u is, dat soort leven voortbrengt. Als u zegt, oh halleluja, ik sprak in tongen, halleluja, dat betekent helemaal niets. Dat betekent niets meer dan dat u hier naar buiten was gegaan en een wijsje op een gitaar had gespeeld of zoiets. Dat betekent helemaal niets. Als sprak u in tongen en al jubelde u en rende u de gangpaden op en neer en huilde u tranen totdat het was alsof u uien had schoongemaakt. Dat betekent helemaal niets. Helemaal niets. Totdat het leven van elke dag daar volkomen mee overeenkomt en daarbij blijft. Niet als u die dingen doet, plus dat leven. Amen, dat is fijn. Dat is goed. Maar u kunt die dingen doen zonder dat leven te hebben. En dan geen jubelen, nee, niets dergelijks, is een bewijs. Jezus zei, aan hun vruchten zult gij hen kennen. En de vrucht van de geest is niet spreken in tongen. Dat is niet de vrucht van de geest. Jubelen is niet de vrucht van de geest. Wenen is niet de vrucht van de geest. Maar liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Dat is wat de geestelijke vruchten zijn. Goed. Nu, de reden dat wij deze dingen hebben is omdat men graag organisaties vormt, zie. Wel, wij zullen het doen, prijs God, alle die geloven op de wijze zoals wij het doen. Wij zullen deze kant op gaan en alle die geloven zoals wij het doen. Wij zullen deze kant op gaan, maar God wil het alle deze kant op gaan, zie. Rechtdoor. Nu, Paulus, nadat hij deze ervaring had. Toen dacht hij dat het een wonderbare ervaring was. Nou, hoe? Laten we die ervaring even aanhalen. Paulus was op weg naar Damascus om enige mensen daar te arresteren, omdat het evangelie zich daarheen had verbreid. Evangelie betekent het goede nieuws. En dus waren ze daarheen verstrooid en veel mensen stonden op, vol liefde en vreugde. En hadden de Heere Jezus lief. Ze hadden zich verspreid, zodat Paulus een aantal brieven kreeg van de hoge priester. Hij zei, ik zal erheen gaan en ik zal ze allemaal arresteren. Dus hij nam een kleine compagnie wachters met zich mee, tempelwachters, soldaten, en daar ging hij op weg. Terwijl ze op de weg afmarcheerden en alle wisten wat hij zou gaan doen. En plotseling gebeurde er iets. Plotseling was daar een geweldig groot licht voor hem. Een groot licht. Nu, het schitterde als de zon. Dat is iets vreemds. Het licht straalde zozeer dat hij gewoon zijn ogen doofde bijna uit. En hij viel op de grond. Daar lag hij op de grond en keek omhoog. Er waren waarschijnlijk 10 of 15 man bij hem. Zag ook maar één van die mannen dat licht? Oh nee. Paulus zag het. Het was niet bestemd voor die mannen om het te zien. Dus sommige mensen kunnen dingen zien, terwijl anderen het niet zien. Zie? Maar Paulus zag dat licht. In zoverre dat het hem zelfs verblindde. Hij kon verscheidene dagen niet zien. Het was zo'n werkelijkheid voor hem. En hij kon niet zien gedurende verschillende dagen. En later toen hij brieven schreef, bezorgde zijn ogen hem jarenlang zo'n last dat hij daarom met hele grote letters schreef. Hij zei, zie met hoe grote letters ik u heb geschreven. Hij kon nauwelijks zien. Hij zat in de gevangenis en hij vroeg de Heere hem ervan te genezen. En hij raadpleegde hem 3 keer. Maar wat zei de Heer? Mijn genade is u genoeg, Paulus. Paulus zei, dan zal ik roemen in mijn zwakheden, omdat, zei hij, ik mij niet zou verheffen over de buitengewone openbaring, werd mij een boodschapper van de duivel gegeven, een doorn in het vlees, die mij met vuisten slaat. Het zou dan weer een poosje beter gaan en dan kwam het weer op. Met vuisten slaan betekent slag op slag. Net als een schip op zee, weet u, waar tegen de golven beuken, ziet u, klap op klap. En hij zou, en dan zou het hem weer beter gaan en dan kreeg hij het weer en dan weer beter en dan had hij het weer. Hij zei, heer, wat is er aan de hand? Neem je het niet van mij weg? Hij zei, mijn genade is genoeg, Paulus. Blijf gewoon doorgaan. Hij zei nu, als ik gewoon volmaakt was en alles volmaakt, zei hij, als ik dan zo doorga, dan zou ik opgeblazen worden en zeggen, ziet u, er is niets verkeerds in mij, de Heer zorgt voor mij, broeder, halleluja. Dan krijgt u eigen gerechtigheid. God moet u zo nu en dan iets geven om u zo'n beetje zachtmoedig te maken, weet u? Dat is waar. Om te maken dat u beseft dat hij de baas is. Oh, is hij niet wonderbaar? Jazeker. Gewoon heerlijk. Dus hij, Paulus, vlak nadat hij deze grote ervaring had. Nu, als dat iemand van vandaag zou zijn geweest, dan zouden ze hebben gezegd, oh, prijs God, halleluja, jongen, de Heere deed iets voor mij, prijs God. Maar Paulus niet, hij was een Bijbelgeleerde. Nu, die ervaring moet kloppen met Gods woord. Jazeker. Als het niet alles bijeensluitend is in de Bijbel, niet eventjes hier kijken en zeggen, oh, ja, hier staat het, hier staat het precies, ja, oh, prijs God, ik heb het. Dat is niet de wijze waarop God het geeft. Het moet volgens de hele Bijbel zijn. Alles ervan. Omdat u kunt, ongelovigen gebruiken deze Bijbel voor hun eigen redenen. Om over te debatteren. Maar ze zullen hier een stuk gedeelte nemen en dan hier er doorheen bladeren. En hier nog een andere tekst nemen en proberen die met elkaar in verband te brengen. Terwijl het twee volkomen verschillende onderwerpen zijn. Dus je moet maken dat het schrift met schrift wordt vergeleken. Zoals Jesaja zei in het 28e hoofdstuk, het moet zijn regel op regel. Regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Houd vast aan dat wat goed is. Ziet u, dat is de wijze waarop het komt. Regel op regel, op regel. Woord op woord, schrift op schrift. Het moet allemaal samenstemmen. Dat is de reden dat ik denk dat in die lessen zoals wij die nu hebben, het iets geweldigs is voor de gemeente, omdat het hen tot een positie brengt, dat al de schriftgedeelten verbonden worden. En onze ervaring moet aansluiten bij die schrift. Oh, hier is het. Als het niet zo is, dan is het fout. Hoe heb ik jaren gewandeld, niet wetend wat dat licht was dat Paulus neervelde. Terwijl de buitenwereld met schriftplaatsen, de mensen, de predikers, probeerden mij te vertellen, dat is van de duivel. Wel, je zult een waarzegger worden. Je zult een spiritist worden. Houd je er niet mee bezig, Billy. Er is iets verkeerd mee. Doe dat niet, jongen. Dat is fout. Dat is de duivel. Wel, jongen, je zult nog een medium worden. Je zult een spiritist worden. Als je dat doet, oh, dat is allemaal van de duivel. Dat is niet in orde. Maar toen, ik wilde dat niet prediken. Maar zoals op de weg naar Damascus. Paulus wilde het niet prediken. Dus zocht hij uit of het goed was of niet. Hij ging naar Arabië gedurende 3 jaar en bestudeerde de schrift. En toen hij eruit kwam, zei hij, nu, schud het nu maar eens uit me. Hij wist dat hij voor de Farizeeën zou komen te staan. Hij moest de Sadduceeën trotseren. Hij moest de wereld trotseren en de heidenwereld. En dus Paulus, deze Bijbel is geschreven, dit boek de Hebreeën is geschreven voor dat doel. Het schudde deze Hebreeën. En hij nam het Oude Testament en toonde het hier in het Nieuwe Testament. Dit is God, zei hij. Hier is hij in verband gebracht met al de profeten enzovoort. Hij begint er helemaal in het begin, het eerste hoofdstuk dat we hadden. Want God heeft eertijds, ver terug in vervlogen tijden, op vele wijzen, gesproken tot de vaderen door de profeten. Dat is hoe God zijn boodschap bracht, betuigd door de Urim Tumim. Maar in deze dag heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon Christus Jezus, betuigd door zijn Bijbel. Daar hebt u het. Dus deze ervaringen waarvan de wereld zegt, oh, het is geestelijke, wel, niemand. Toen die engel verscheen, dat ligt hier beneden bij de rivier, toen ik mijn eerste opwekkingsdienst predikte hier op de hoek en wij al die mensen doopten. Ik geloof, broeder Vrieman, dat u er geweest zou kunnen zijn en ik weet niet of u er toen was of niet. Hoeveel waren toen hier, toen het licht verscheen aan de rivier? Is er iemand van de oudgediende hier? Ja, enige van hen. Toen het hier beneden aan de rivier gebeurde. En ze zeiden, het was gewoon gezichtsbedrog. Velen van ons stonden ernaar te kijken. En hier kwam het naar beneden. En toen, jaren later, bewees God het door het mechanische oog van een camera. Het is waar. Wel is het een of andere verbeelding, is het iets wat Nee. Oh, we nemen het precies hier in de Bijbel en tonen het u. Het is dezelfde Heer Jezus. Hij doet hetzelfde. Zijn handelen is hetzelfde. Zijn kracht is hetzelfde. Kijk hier vorige zondag. Ik lag ginds op mijn bed en had de man nog nooit in mijn leven gezien. Ik kwam naar buiten en zei, er is een man bij de tabernakel. En hij heeft zwart haar, grijzend. Hij is blind en kan niet lopen, zit in een rolstoel. Een man met zwart haar stond hem hierheen. Een dokter, dokter Akkerman. Een man met zwart haar, een katholiek man. Zag daar een man zitten en zo spreekt de Heer. Stond op en liep weg met zijn gezichtsvermogen enzovoort. Wat deed het? Hier is dezelfde engel. Dezelfde die Paulus velde op de weg naar Damascus. Leeft in zijn gemeente en in zijn mensen vandaag. Het is schriftplaats die overeenstemt met schriftplaats. Dat is de wijze waarop het moet zijn. Oh, we hebben de lauwe. We komen daar over een ogenblik op terug. Oh, we hebben er nog een diepe zaak voor ons als we er maar op in kunnen gaan. Vandaag en vanavond. Oh, nu, het gaat nu net in diepe wateren komen. Maar weet u, toen ik een kleine jongen was, zat ik daar een kleine vijver achter het huis en dan ging ik daarheen. En wij allemaal, kleine jongens, gingen dan naakt in, kleintjes. Ongeveer 6, 7 jaar oud. En het water was ongeveer zo diep. Het was niet meer dan een varkenspoel. En ik had dan een zeepkist. En ik liet dan zien dat ik kon duiken. Hield mijn neus dicht en plons. En zo ging dat. En mijn buikje kwam dan op de modder en het vloog elke kant op. Ik vertelde mijn vader dat ik kon zwemmen. Hij nam me daar op een dag mee naartoe en hij zei, ik wil zien hoe je zwemt. En ik sprong daar vanaf en je trok mijn kleren uit in het kleine acaciabosje. Rende erheen en stortte me in het water. Ik begon te spatteren. De modder vloog aan alle kanten en pa zat op een rioolbuis. Hij zat daar een paar ogenblikken te kijken en zei, kom uit dat water, gaat vandaan en neem een bad en ga naar huis. Zie. Wel, dat is precies zoals het is met sommigen van ons die zichzelf christenen noemen. We spadden rond in een modder, dat is waar. Zolang u veranderd bent, ik ben een methodist, ik ben van Pinkster, ik ben een presbyteriaan en ik heb een betuig en ik heb het. U bent in het modderspatten. Eens was ik met mijn oom en ik bleef maar zeggen, hij was ongeveer 15, 16 jaar oud en we waren op de rivier. En ik zei, oma Hart, ik kan zwemmen. En ik zat op de achterplicht van de boot, weet je, voelde me goed en veilig. En een andere roeispaan en drukte me eruit in ongeveer 3 meter diep water. Toen was het anders. Oh, een geplons en een geschreeuw zoals je nog nooit in je leven had gehoord. En op een andere dag wordt u eraf geduwd. U kunt maar beter weten waar u staat. Jazeker, als u hem kent, zult u voelen. Het is beter dat u hem werkelijk kent, dat is waar. Maar nu zullen wij in diep water gaan. Diep water, waar u zult verdrinken als u niet een goede, uit de kluiten gewassen christen bent. Let op het woord. Paulus ontdekte eerst dat. Hij ging eerst in het Oude Testament en hij ontdekte dit. Hij zag dat zijn ervaring absoluut. Nee, wat was dat wat mij neervelde? Het was een licht. Een groot licht dat daar stond, schitterend als de zon, dat zich vlak voor zijn gezicht bevond. En hij sprak, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Hij zei, Heer, wie zijt gij dat die ik vervolg? Hij zei, ik ben Jezus. Ik dacht dat hij een man was die gelittekende handen heeft. Van wie ze beweren dat hij nu verschijnt in samenkomsten met spijkerlittekens in zijn hand en in zijn hoofd. Nee, niet dat lichaam. Niet in dat lichaam. Zie, hij is nu een licht. Saul, toen hij hier op aarde was, zei hij, ik kom van God. Ik ga terug tot God. Hij was de engel die de kinderen Israëls in dit licht door de woestijn leidde. Hij keerde terug naar datzelfde licht en Paulus zag het uit het Oude Testament. Hij zei, ik ben Jezus, de engel des verbonds. En hij werd vlees om ons te verlossen. Hij nam niet de gestalte aan van engelen, vinden wij in de voorgaande hoofdstukken van onze studie. Hij nam nooit de natuur van engelen aan, maar was het zaad van Abraham. Opdat hij gekend zou mogen zijn. Opdat een mens God zou kunnen zien. Amen. Nu zegt hij, ik zal daarheen terugkeren. En toen Paulus dat zag, zei hij, zeker dat was hem. Dat was hem. Petrus had een ervaring op een avond toen hij aan het bidden was. En hetzelfde licht kwam in het gebouw. Opende de deuren voor hem. Ging naar buiten de straat in. En Petrus dacht dat hij droomde. Hij was zo gezalfd. Hij wist niet wat er plaatsvond. En hij zei, ben ik net wakker geworden? Maar ik ben hier buiten op straat. En hij ging naar Johannes Marcus' huis. En het kleine meisje opende de deur. Een kleine dame daar. En er was een bidstond. Er klopte iemand op de deur. Zij opende de deur. Oh, zei ze, hier is Petrus al. U bent aan het bidden dat hij uit de gevangenis komt. De Heer heeft hem bevrijd. Oh, zei ze, kom nou. Oh, Heer, bevrijd hem. Wel, zei ze, hij staat aan de deur te kloppen. Petrus bleef maar bonken. Laat me binnen. Oh, zei ze, het is Peters. In die dagen, ze hebben nog altijd zo'n kleine trek staan. Een klein tekstje hier dat je oplicht om naar buiten te kijken. Ziet je, voor je je gast binnenlaat, moet je weten wie er aan de deur is. Omdat ze rovers hadden die als je de deur opende, je anders zouden doden. Dus ze openden de deur, ze zei, het is Peters. Ze zei, oh my, hij is dood, dat is een engel die er staat. Zie, hij is al in zijn verheerlijk lichaam gekomen, weet u, in die theofanie. Bedenk nu hoe wij het doornamen, die grote diamant, en hoe hij het licht weer kaarsen, hoe het daardoor terugkwam. En als deze aarzeltent wordt afgebroken, hebben we er al eentje die wacht. En zij dachten dat Petrus reeds was gestorven, dat dit oude lichaam was gevallen en dat zij het met een paar dagen zouden begraven. Hij was ingegaan in zijn weer, niet verheerlijk lichaam, maar in zijn theofanie, het lichaam dat reeds is voorbereid. Het kon u niet de handen schudden, het heeft geen handen om zo te schudden, maar het is een beeld van een mens. Kwam eraan en klopte op de deur. Ze zei, nee, het is Petrus, hij staat daar. Hij opende de deur en liep naar binnen. En daar was hij. Nu, Petrus was bevrijd door dit licht. Nu op dezelfde wijze dat die eerste, dat Paulus in de eerste gemeente, dat licht van God zag, dat op Paulus scheen, datzelfde is neergekomen. Nu, mensen kunnen van alles zeggen, maar dat maakt niet dat het in orde is. Maar wanneer God iets bewijst, dan bewijst het werk van hem het. Dan bewijst de camera het. En alles wat de Heer heeft gedaan is absoluut onfeilbaar bewezen dat het God is. Door de schriften, door zijn handelen, door ervaring. Maar ze willen niet luisteren. Kijk hier in deze tabernakel. Nu, herinner u, u weet dit, we verlangen geen grote menigte. Wij hebben hoe dan ook geen plaats om ze te bergen. Maar kijk, een samenkomst van deze soort, waar we hiervoor samenkwamen, behoorde de aandacht te trekken van de Fall Cities. Maar ze zijn dood. Ze zijn absoluut dood. Zij hebben ogen, maar kunnen niet zien. U zegt, wel, broeder Brenham, waarom gaan ze niet naar een dokter om hun ogen in orde te laten maken? Hij kan dat soort zien niet in orde brengen. Jezus zei, indien gij mij zoudt gekend hebben, zoudt gij mijn dag gekend hebben. Hij zei, gij blinde fariseeërs, gij kunt het aanzien van de lucht onderscheiden, maar de tekenen der tijd kunt gij niet onderscheiden. Gaat dat over uw hoofden heen? Luister, kijk naar de tekenen waar wij hierin leven. Nu, dit is niet een of andere, ik ben gewoon een mens, zelfs geen prediker om over te spreken. Ik heb geen opleiding wat de wereld een prediker noemt. Wij zijn maar arme mensen. Kijk naar het gebouw waar we in zitten. Kijk naar de kathedrale deze morgen. Maar kijk waar God is. Daar ligt de zaak. Zo stond Moab in al zijn schitteringen en zijn schoonheid. Maar daar was Israël in tenten. Maar waar was God? Er was daar een stel kleine heilige rollers die alles deden wat verkeerd was. Maar Biliam, hun bisschop, bleef in gebreken die geslagen rots te zien. En die koperen slang, die vuurkolom. Zijn ogen waren blind, hij kon het niet zien. Hij zei, zij verbeelden zich dat maar. Maar hij was er. Prijs God. Oh, hij is hier. God is hier. En hij doet hetzelfde wat hij heeft gedaan. En hij zal, wij vergelijken de schrift met schrift. God heeft zich nooit afgeschilderd als iets groots op aarde. Maar hij heeft altijd gewoond onder de gewone en nederige mensen. En hier is hij deze morgen en doet hetzelfde. De schrift betuigt het. De camera betuigt het. De reden dat ik verwees naar die foto is niet omdat ik daar ben. Ik ben slechts een zondaar. Gered door genade, net zoals u. Maar wat ik probeer te zeggen is dat zijn tegenwoordigheid bij ons is. Dat is de hoofdzaak. Wel, als hij mij een geïncarneerde Elisa had gemaakt. Als u niet het geloof had om het te geloven, dan zou het u nooit enig goed doen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de reden hier in deze stad vandaag. Wel, ik zou hier een opwekkingsdienst kunnen beginnen. In een of ander groot gebouw of zoiets. U zou nooit veel mensen krijgen die dat geloven. Ze zullen het gewoon niet. Ze kunnen het niet. Hun dag is voorbij. Dezezelfde les deze morgen in Afrika zou waarschijnlijk maken dat 10.000. Tenminste 10.000 zielen tot Christus kwamen. Of er zou hier misschien deze morgen één zondaar zitten. Of een of andere teruggevallen. De meeste van hen zijn al door en door uitgezicht. Door het gewoon opgehouden is. Dat is alles. Maar wat we proberen te zeggen is, de schrift komt overeen met schrift. Nu, het maakt me niet uit hoe geweldig de ervaring is. Tenzij het overeenkomt met de schrift. De Urim Tumum is het fout. Ongeacht hoe goed de profeet was, als hij sprak en die lichten niet opfitsen op de Urim Tumum, was het fout. Hoe goed de droom ook scheen, als het niet opfitsen op de Urim Tumum, dan was het fout. Toen dat priesterschap eindigde, stelde God zijn Bijbel op. Paulus zei, indien een engel van de hemel neer zou komen, gelaten 1 vers 8, en enig ander evangelie zou prediken, dan dat er reeds is gepredikt tot u, hij zij vervloekt. De engel van de hemel, sprak tot Johannes de Openbaarder, wat God zelf was, zei, ik, Jezus, zond mijn engel tot een betuiging om deze dingen te tonen. Hij zei, indien iemand één woord zal toevoegen of er één woord uit wegneemt, dat zal van hem worden weggenomen uit het boek des levens. Dit is het, de Bijbel. Daarom, deze ervaringen en deze dingen die we hier zien gebeuren, als het niet betuigd was door Gods woord, dan zou het fout zijn. Kan me niet schelen wat er zou gebeuren, het zou verkeerd zijn. Het is schriftuurlijk, absoluut de waarheid. Oh, ik ben zo blij dat ik een lid ben van het grotere lichaam van Christus. Nu, laten we voortgaan, wij komen tot de les. Nu, we eindigen de Heer waar hij zei, daarom dan laten ook wij nu, het spijt me, ik citeerde het 12e hoofdstuk, ik heb het gelezen, maar ik heb het niet bestudeerd. Broeder Norman verblijft daar in mijn huis en hij weet dat ik pas gisteren thuis kwam en de broeders weten dat ik net thuis kwam. De enige tijd die ik kreeg om het schriftgedeelte door te lezen was toen ik hier een paar minuten geleden zat, dat is waar. Ik studeerde het niet, ik wacht gewoon op de Heilige Geest om het te geven zoals hij het wil. Hij weet waar de persoon aan toe is die het moet hebben, dus als ik iets had besloten in mijn gedachten dat ik zou gaan zeggen, dan gaat het fout. Maar als ik hem het laat doen, dan zal hij het helemaal recht brengen tot dat punt waar het hoort, zie. Neem u niet voor wat u zult zeggen, want gij zijt het niet die spreekt, het is uw vader die in u woont, hij doet het spreken. Nu, in het laatste hoofdstuk, het voorgaande hoofdstuk, hoorden we dit. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heer Jezus en bevestigd door degene die hem hoorde. Dezelfde dingen die Jezus deed om te tonen, diezelfde dingen als daar plaatsvonden, vinden hier plaats. Dezelfde engel gods, dezelfde werken, dezelfde betuiging, alles hetzelfde, alles erbij, hetzelfde evangelie, precies volgens het woord. Als dat was onderwezen door de Heere, toen werd bevestigd door zijn discipelen, die wij hebben gehoord, en Paulus evenzo. Hoe zullen wij ontkomen, als wij met zulke heil geen ernst maken? Nu, Paulus zei dat tot zijn Hebreeuws gehoor. Nu, ze hadden geen bandrecorders zoals wij vandaag hier hebben, maar ze hadden schrijvers die daar zaten en die het opschreven. Precies zoals Paulus het predikte, en dat is wat het hier is. Wij hebben het via bandrecorders, en deze banden gaan over de hele wereld, zie, om te tonen dat het de waarheid is. Onze godsdienst is niet te vergeefs. Het is absoluut de opgestane in Jezus Christus. Hetzelfde. Nu, wij moeten het niet veronachtzamen. Nu, ga niet vandaag de kerk uit en zeg wel, ik vind het wel fijn daar. Ik hou van het zingen. De mensen zijn vriendelijk daar bij die kleine gemeente. Doe dat niet. Broeder, laat uw hart in vuur en vlam komen. En zeg, Heer, ik moet hier iets doen. Ik zal moeten uitgaan en zien of ik kan zorgen dat iemand gered wordt. En ga niet uit om te zeggen, prijs God, als u zich niet bekeert, dan zult u gaan omkomen. Nee, ga er vriendelijk op uit en wees zo wijs als een slang en zo onschuldig als een duif, zie. Dat is de manier om te gaan. Benader de persoon. Als hij van kippen houdt, spreek een poosje met hem over de kippen. Zie. En weet u, dan zal het u al spoedig aan het spreken zijn over de Heer. En als hij een boer is, spreek over zijn boerderij. En als hij auto's verkoopt, spreek een poosje over zijn auto's. Wat heeft hij fijne auto's enzovoort. Zie, tot u de geest vat, wanneer vader zegt, nu is het de tijd om hem over zijn ziel te benaderen. U kunt het afwikkelen, ziet u. Dat is een fijne auto. Weet u, het transport is tegenwoordig erg toegenomen. Oh, wat zijn de naties dicht bij elkaar gebracht en de steden van onze staten dicht bij elkaar gekomen. Vrienden en moeders kunnen elkaar bezoeken. Weet u, het is een wonderbaar iets om auto's te verkopen zoals u. Ja, zeker, dat is zeker. Weet u, trek het als een sigaar, wat het ook is. Ja, het zijn goede wagens. Hebt u er ooit eens aan gedacht dat men vroeger zou hebben gedacht als ze zoiets dergelijks zouden zien? En blijf gewoon zo doorgaan, weet u. En na een poosje zeggen, ja, zeker is dat zo. En weet u, er is nog iets wat het doet. Het brengt zoals we hebben, zoals bij opwekkingssamenkomsten. De mensen kunnen snel door het hele land komen voor een opwekkingssamenkomst. U opent heel de tijd de weg, weet u. Nu, als u voelt dat iets de weg verstopt, stop er dan meteen mee en ga ergens anders op over. Zoals een dokter in Phoenix zei, Heer, vul mijn mond met goede woorden en stoot mij even aan als ik, genoeg heb gezegd. Ziet u? Stoot mij even aan wanneer ik genoeg heb gezegd. Nu, let nu op. Wij willen gaan beginnen vanaf het 15e hoofdstuk of het 15e vers van het 3e hoofdstuk. Aandachtig nu. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Nu let op wat Paulus hier spreekt. Nu, er wordt gezegd, heden, na zo lange tijd. We zullen daarop ingaan na een poosje, op dat heden na zo lange tijd. Het komt in het volgende hoofdstuk. Na zo lange tijd. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals in de dag van de verbittering. Toen zij God verbitterde. Nu, laten we het volgende vers lezen. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitteren? Nu, waar spreekt hij over? Het evangelie. Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad 40 jaar lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en weer lijken in de woestijn lagen? Laten we hier een ogenblik stoppen. De verbittering. Toen ze verbitterden. Nu, wat deed God? Nu, Paulus probeert te spreken. Wat is het dat hen uit Egypte leidde? Was het Mozes? Nee, Mozes was het vleeselijke instrument. Nu, we kregen hier een achtergrond. We willen nu recht worden getrokken. Wanneer we hier over enkele ogenblikken tot dit punt komen, dan zult u het zien. Nu, God had zijn volk met een onzekere rust. Zij waren daar in Egypte. Ze waren uit hun juiste positie. Ze waren uit hun thuisland. Ze waren vreemdelingen en pelgrims. En God zou hen gaan brengen van die plaats waar ze woonden in Egypte naar het thuisland. Een beeld van vandaag. Wij zijn niet tot rust gekomen. Hier maakt men het niet lang. Kleine jongetjes met mollige handjes spelen met knikkers. Kleine meisjes spelen met poppen. Al gauw, weet u, heeft u grijs haar en rimpels. Er is hier ergens iets fout, dit is niet thuis. Wij zijn op de verkeerde plaats. Daarom zeggen wij dat wij pelgrims en vreemdelingen zijn. Er is iets gebeurd. Een kleine dame sprak deze morgen in de kamer over hoe mensen haar soms uitlachten. En ik zei, maar beste zuster, u hoort niet bij die mensen. Wij zijn een ander volk. Mijn kleine meisje zei, papi, die en die meisjes deden die en die dingen. Wat ze deden. En ik zei, maar kijk lieverd. Ze hadden die grammofoonplaten van Elvis Presley. Ik zei, ik zou ze niet in mijn huis willen hebben. Ze zei, maar papi, het zijn fijne meisjes. Ik zei, dat zou kunnen. Ik heb daar niets tegen. Maar er is één ding. Wij zijn anders. Wij zijn anders. Niet dat we anders willen zijn. Maar de geest die in ons is, is daaruit vandaan gekomen. U bent van een andere wereld. Als ik naar Afrika ga, dan kan ik me niet aanpassen aan hun manier van leven. Ze dragen helemaal geen kleren, ze zijn naakt. En ze pakken iets op dat verrot is, waar maden in zitten, ze eten het hoe dan ook. Maakt helemaal geen verschil, zie. Het is anders. Weet u, eens waren we allemaal zo. Maar de beschaving heeft ons opgevoed en anders gemaakt. En bekering heeft dat miljoenen maal verdubbeld. We willen de bedorven dingen van de wereld niet meer. Christus heeft ons christenen laten worden. Zoals de beschaving ons heeft gemaakt dat wij rein werden. En let op, niet alleen dat. Maar we beleiden dat wij pelgrims zijn en vreemdelingen. Wij zijn niet van de wereld. Dan wilt u niets te maken hebben met de wereld. Die dingen zijn voorbij gegaan. Nu, Israël was daar in Egypte. Zij waren geen Egyptenaren. Egyptenaren. Het was een schande voor een Egyptenaar zich met een schaap te bemoeien. En de Israëlieten waren schaapherders. En hoe moet het Mozes hebben gegrepen? De smaad, die per slot van rekening een Egyptenaar was. Die veefokkers. Hebt u gemerkt wat Farao tot Jozef had gezegd enzovoort? Het is een gruwel. Hij zei, uw mensen zijn schaapherders. En zelfs een Egyptenaar, die kon zelfs met zijn handen een schaapherder niet aanraken. Hij was van een ander volk. En zo is het met een christen vandaag. Wanneer hij wederom geboren is, dan is het niet, dan is het vuilheid voor hem om daar te verkeren. Waar mensen drinken en vuile grappen vertellen en vrouwen naakt en alles. En het is vuilheid. En oh, geprezen zij de Heere. Wij zijn pelgrims hier. Wij zijn hier vreemdelingen. De geest is bekeerd. En wij zien uit naar een stad waar vrouwen geen shorts dragen. Wij zien uit naar een stad waar ze geen bierkroegen hebben. We zien uit naar een stad waar gerechtigheid woont. Dus zijn wij pelgrims. God kwam neer in een grote vuurbundel. Als een stralenkrans. Splitste neer in een struik en begon zichzelf eerst aan Mozes te openbaren. Mozes zei, weet u hoe we die les hier al langs avonds hadden? Toen Jezus hier op aarde was, hij zei, voor Mozes was ben ik. Dat was Jezus in het brandende braambos. In de vuurkolom. Het is Jezus vandaag. Precies zo. En hij openbaarde zichzelf in een vuurkolom. En Mozes kreeg de ervaring. Hij gaat naar Egypte. Hij predikt het evangelie. Het goede nieuws. En tekenen en wonderen volgden hem. Begrijpt je het? Hetzelfde vandaag. Niet alleen dat, maar toen de Hebreeën eruit kwamen, wandelend in het licht, werden ze geleid door dezelfde vuurkolom. En de Bijbel zei, gij zult God niet verzoeken. Let hierop, laat mij het lezen. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zijn stem spreken tot uw hart, zoals bij de verbittering, toen zij hem verbitterden. Luister. Want sommigen, hoewel zij de stem gehoord hadden, verbitterden. Hoeveel weten dat de Israëlieten God verbitterden met hun ongeloof? Zij murmureerden, zij waren volledige. God ging daar regelrecht heen en toen hij kwam, al gauw kwamen ze in moeilijkheden. Hier was de vuurkolom boven hen. Ik weet niet of ze het allemaal zagen of niet. Tenminste, Mozes zag het. En het was boven hen en ze keken ernaar. En toen zij kwamen om te zeggen of zij het niet zagen. Ik weet niet of zij het wel of niet zagen. Het ging voor en uit. De Bijbel zei dat het er was. Er staat de ster ging voor de wijze uit. Niemand zag het dan de wijze. Het ging over elke sterrenwacht heen. Ze hielden de tijd bij door de sterren. Niemand zag het, alleen de wijze. Het was voor hen om te zien. En de wijze waren het voor wie de ster was gezonden. En de vuurkolom was gezonden naar Mozes. En Mozes werd gezonden tot de kinderen Israëls. En zij werden verondersteld Mozes te volgen. Zij konden Mozes zien en Mozes zag het licht. Daar gingen ze. Toen werden zij geleid. En terwijl ze uittrokken, kwamen zij bij de Rode Zee. En alles wat ze hadden nooit meer tekenen en wonderen enzovoort plaats zien vinden terwijl ze nog in het oude land Egypte waren. Maar toen ze daar buiten kwamen op hun reis, pas bekeerd en uitgeleid, toen kwamen ze al gauw in moeilijkheden. God houdt ervan u in moeilijkheden te brengen. Hij houdt ervan om moeite te sturen om te zien wat u ermee gaat doen. Dus hij sloot gewoon de Rode Zee en het eerste wat gebeurde, weet u, hij liet hen regelrecht tot die plaats marcheren en zond Farao toen achter hen aan. Ziet u hoe graag God dat doet? Hij houdt ervan om zijn macht en zijn liefde te tonen. Hij is God. En hij houdt er gewoon van om u te tonen wie hij is. Amen. En het moeite van vandaag is dat de mensen zeggen, oh, die dagen zijn voorbij. Nu, hoe kan God zichzelf tonen? Wanneer zulk spul wordt onderwezen. Maar God houdt ervan zichzelf te manifesteren. Hier komen de kinderen zelfs wandelend in het licht. Mozes gaat voor en uit. Daar waren zij. Kom, daar is de weg. God roept, wij trekken weg. Wij gaan naar het beloofde land. Oh, halleluja. Hier waren ze jubelend en springend en hadden een goede tijd, weet u. Maar al gauw, weet u, keken ze om en zeiden, wat betekent dat stof? En een van hen klom op een heuvel en zei, oh, ach, dat is Farao's leger. God zei, waar bent u zo bevreesd voor? Amen. Hebt gij niet geloofd wat ik daarginds deed? Amen. Waar maakt u zich bezorgd over? Yes. Waarom maakt gij mij toornig? Yes. Amen. En toen ze daar beneden kwamen, ging Mozes heen en deed voorspraak bij God. En God opende gewoon de Rode Zee en ze gingen erdoor. Sloot de vijand in. Dat is de wijze waarop God dat doet. Word niet bevreesd. Word niet helemaal opgewonden. Wees niet opgejaagd. Gij verbittert God. Wat deed hij toen? Kijk, Swats. Wel, wat één grote beproeving. Prijs God, we zijn er doorgekomen. Wij zullen er niet meer krijgen. Wij zijn onderweg naar het beloofde land. En dan leidde hij regelrecht de woestijn in waar geen water was. Amen. Zou u zich dat kunnen voorstellen? God met zijn geheiligd. Heilig volk. Leidde hen regelrecht in deze val. Haalde hen toen uit die val. En leidde hen regelrecht daarheen waar geen water was. Terwijl hij heel langs een of andere weg hadden kunnen nemen waar wel water was. Wel, hij zou een rivier hebben kunnen maken langs de hele weg als hij dat gewild had. Hij had elke berg in vreugde kunnen laten uitbarsten. Water 15 meter hoog in de lucht laten spuiten als hij dat had gewild. Zeker, dat kon hij. Maar als hij dat had gedaan, dan was het te makkelijk geweest. Oh my, geprezen zij de naam des Heren. Waarom liet God dit gebeuren, broeder Brennan? Waarom heeft God... God doet dat. Laat hem begaan. Wandel gewoon door. Dat zijn Godszaken. De voetstappen van de rechtvaardigen worden door de Heere beschikt. Jazeker. Wat voor verschil maakt het? Ik verloor al mijn geld, broeder Brennan. Wel, prijs God, hoe dan ook. Oh, ik deed dit en er gebeurde dit en er stormde met mijn huis omwaaien. Oh, prijs God, hoe dan ook. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zijn de namen, Heren. Blijf gewoon doorwandelen. Het is alles de glorie van God. God weet wat hij doet. Sommigen door het water, sommigen door de vloed, sommigen door zware beproevingen, maar alle door het bloed. Dat is de wijze waarop hij ons leidt. Dat is waar. Oh my, ik voel me alsof ik kan stoppen en schreeuwen. Dat is de wijze waarop hij zijn dierbare kinderen leidt. Oh, kunt u het niet voelen? Nu, ik ben geen psycholoog, maar kunt u niet gewoon die lieflijke geest voelen die over het gebouw stroomt? Wat als onze ogen zouden opengaan nu op dit moment en zien wat er rond de zijkanten van deze muren staat en overal langs de zijpaden. Oh, en is op een morgen toen die jongen zo blind was als hij maar kon zijn, zei, kijk naar de Syriërs daar. Hij antwoordde, maar er zijn er meer bij ons. Hij zei, ik kan niemand zien. Hij zei, Heer, open die jongen zijn ogen. Hij keek langs die profeten overal in de rondte. De bergen stonden in brand en vurige paardenwagens van vuur. Toen was hij overtuigd. Hij zei, we zullen naar buiten gaan en ze met blindheid slaan. En ze hadden hun gezinsvermogen net zo vermaakt als ze ooit hadden. Maar ze waren blind voor hem. Hij zei, zoekt u allemaal Elisa? Ze zeiden, ja meneer, kom mee. Ik zal u tonen waar hij is. En dat was hij zelf die hen leidde. En ze wisten het niet. Zo is het vandaag. Christus is hier. De Heilige Geest is hier. En doet dezelfde dingen die hij altijd heeft gedaan. En de wereld is er blind voor. En ze weten het niet. Oh, ik weet dat zo net nog niet mijn voorganger. Oh, arme vervallen mensen. Zie je wat ik bedoel? Ze zijn er blind voor, ze weten het niet. God is aan het voortleiden. Nu, ze komen bij de woestijn Zin. Er was daar geen water, God had het al voorzien. Oh, ze vonden een poel water, ze zeiden, dit is het. En ze konden het zelfs niet proeven. Oh, het was afschuwelijk. Maar het was erger dan 100% zwavel. Ziet u, net als verrotte eieren, weet u. Oh, maar het is afschuwelijk, het was vergif. Nu, het werd de woestijn van Zin genoemd. Verschillende palmbomen groeien daar en een beekje waar die palmen groeiden. Toen zei Mozes, ga niet. Maar God zei, waarom verbitteren zij mij? Wel, als ik dat vroeger deed, kan ik daar niet iets aan deze situatie doen? Als hij u uit een aanval van ziekte bevrijdt, kan hij u dan niet bevrijden van iets anders? Hij haalde u uit één moeilijkheid, kan hij u niet uit een andere halen? Prijs God, als hij mij uit de zonde trok, dan kan hij mij ook uit het graf trekken. Hij is God. Wat voor verschil maakt het? Ga gewoon door. Houd uw ogen op hem gericht. Hij zei, als ik de Rode Zee achter u sloot en die Egyptenaren verdronk, kan ik dan niet iets doen met dit water? Waarom vertoornt gij mij? O, uw ongeloof. Gij verwekt mij tot toorn. Vanwege uw ongeloof. Nu, het woord zonde wordt hier gebruikt. Verbitterd. De reden dat zij het deden, zij geloofden niet. Zij gingen nooit uit om te dobbelen en dat soort dingen. Zij gingen nooit op stap met een vrouw van iemand anders en om leugens te vertellen. Dat deden ze niet. Maar dat is ook geen zonde om mee te beginnen. Leven en overspel is geen zonde. Roken en pruimen, drinken, dobbelen, vloeken, vervloeken enzovoort, dat is geen zonde. Dat zijn de attributen, de eigenschappen van ongeloof. U doet dat omdat u een ongelovige bent. Als u een gelovige bent, doet u dat niet. Dat is de reden dat Jezus zei, wie mijn woorden hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Niet zegt dat hij gelooft, maar die werkelijk gelooft. Dat is het. Neemt dat al uw uiteindelijk bewijs weg. Zie, daar heb je het. Niet hij die mijn woorden hoort en jubelt. Niet hij die mijn woorden hoort en in tongen spreekt. Niet hij die mijn woorden hoort en bloed in zijn handen heeft of in zijn gezicht. Of wat maar weer. Dat is het niet. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Wat is zonde om geloof? Er kan iets opkomen en in plaats van regelrecht naar de schrift te gaan en uit te vinden of het waar is of niet, zegt u, zie, daar gaat u. Ik zal gewoon doorgaan als de presbyteriaan die ik ben, zie. Ik ga door, blind, en u verbittert God. Wanneer God iets doet, dan verwacht hij dat het volk het vastgrijpt. Maar in plaats daarvan, weet u, oh wel, ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Zie, hij verwacht dat de mensen het grijpen. En als u er bezorgd genoeg om bent, zet u dan neer met de schrift en neem het door en doorzoek het van voor en achter om te zien of het gebeurde. Of het voorzegd is dat het zou komen te geschieden enzovoort. Dan zult u het aan waarden. Amen. Nu let op. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals bij de verbittering. Toen God verbitterd over hen was, wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, ze hoorden het evangelie dat Mozes predikte, God verbitterde, waren dan die alle die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Hoeveel weten hoeveel mensen werden gered uit dit oorspronkelijke groep die eruit kwam? Hoeveel? 2, dat is waar. Hoeveel weten hun namen? Dat is waar. Caleb en Jozua, de enige 2 die uit die 2 miljoen ongeveer. Luister hier naar. En van... Het is het 17e vers. En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaar lang, vanwege hun ongeloof? Was het niet van hen die gezondigd hadden, die niet geloofden? Neem het woordenboek en ontdek wat zonde betekent. Neem het Bijbelse woordenboek. Het is ongeloof. Ongeloof is zonde. Hij die niet gelooft is reeds veroordeeld. Johannes 4, zie. Is reeds veroordeeld. Wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan? Uw ongeloof. Oh, hoe zal ik ooit door mijn hoofdstuk heen komen? Maar kijk, dat is wat er aan de hand is met dit land vandaag. Tekenen en wonderen zijn door dit land getrokken. Wat doen ze? Voortdurend keren ze het terug toe. En hij zei, ik zal zweren dat ik hen niet in het land zal laten binnengaan waarna zij op weg gingen. Wat is er aan de hand met deze grote kerken vandaag? Hun ongeloof heeft God verbitterd. Halleluja. Hij is bij macht om van deze stenen kinderen Abrahams op te wekken. Hij probeerde om het evangelie aan hen te geven en ze waarden hun harten. En ze maakten zichzelf cultussen en ze maken een kleine denominatie. En wij geloven dit en niets anders en God kon niet binnenkomen. Waar zijn ze vandaag? Staan op een zijspoor. Gods kleine getrouwe groep trekt regelrecht verder met tekenen en wonderen. En hij stelt ze op de proef. Elke zoon die tot God komt moet eerst beproefd, getest en grootgebracht worden als kind. Het eerste kleine voorbeeld dat er gebeurde, oh wel, misschien is het toch eigenlijk niets. U bent een onecht kind en niet een kind van God. Want een kind van God is het zaad van Abraham. Die de dingen die niet waren noemt alsof zij waren. God zei het zo. En ze blijven gewoon doorgaan. Amen. Ongeacht wat er wordt gezegd of wat anders ook. Zij gaan door hoe dan ook. God zei het zo. 25 jaar wacht hij op die baby. Ongeacht hoe tegenstrijdig het was. En hij scheidde zichzelf af van die ongelovigen. Amen. Zodat hij kon geloven. Oh my, ik voel me gezegend. Denk het u in. U moet uzelf afscheiden van het dogma van de wereld. Ach, die dagen van de wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als dat. Dat is fanatisme. Scheid u zelf af. De Bijbel zei, kom uit van hen en scheid u af, spreekt de Heer. En ik zal u aannemen. Hoe wonderbaar. Ik zal u aannemen nadat u zichzelf hebt afgescheiden. Gij zult mijn kinderen zijn en ik zal uw God zijn. Scheid u zelf af en ga niet één juk aan met ongelovigen. Dat is waar. Een jonge man gaat trouwen met een of ander meisje dat niet gelooft. Of een jong meisje trouwt een jongen die niet gelooft. Zij behoorden dat niet te doen. Het kan me niet schelen hoe knap die is. Of hoe knap zij is. En wat voor grote ogen ze heeft. Dat zal allemaal vergaan in deze dagen. Maar broeder, uw ziel zal voor immer leven. Wees voor zorgvuldig met wat u doet. Als er geen werkelijke gelovige is, of hij geen werkelijke gelovige is, gaat u dan niet zo'n juk aan. Blijf weg van de zulke. Het zal u moeite veroorzaken onderweg. Nu, luister. Het 17e vers. En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaar lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden, en wie lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan? Zij trokken uit, maar... Zij zagen de wonderen, maar ze kwamen nooit in het beloofde land. Slechts een uitgekozen aantal van 2 gingen het beloofde land binnen. Nu, wat doet Paulus? Hij spreekt nu tot de christenen. Laat het u niet overkomen met ditzelfde evangelie dat destijds werd gepredikt met tekenen en wonderen en de vuurkolom die er leidde. En als deze dingen opnieuw gaan plaatsvinden, valt u dan niet langs de weg door ongeloof door te gaan twijfelen. Want hun lijken vielen in de woestijn. Nu, we komen er nu snel op. Let goed op. Dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Hij noemt het de ene keer zonde en hij noemt het de volgende keer ongeloof. Ongeloof is zonde, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Zij zagen die profeet Mozes, ze zagen wat hij deed, zagen wat hij zei. Het was de waarheid elke keer. Hij ging regelrecht door met de waarheid. Deze vuurkolom zou voor hem verschijnen. Ze aanschouwden het, ze zagen het. Paulus probeerde hier even later op te komen op de ervaring die hij had, zie. Hij probeerde verband te leggen met de ervaring. Hij typeerde het met het Oude Testament en zei, nu zijn wij in wat nieuws binnengegaan, in deze nieuwe bedeling, door Jezus Christus. In oude tijden verscheen de Heer aan hen door de profeten. Maar nu deed hij het door zijn zoon Jezus, zie. En hij gaat de ervaringen typeren om ze te tonen wat had plaatsgevonden, hoe en met tekenen en wonderen en alles wat er geschreven staat. Nu zei hij, zij konden niet ingaan wegens hun ongeloof. Zij geloofden niet. Maar nu, wij die een bedeling zullen binnengaan en verhardt uw harten niet, doet u niet zoals zij in de dagen van de verbittering, toen zij God verbitterden. Hoe deden ze het? Niet door immoreel te leven. Laat mij u dit goed duidelijk maken. U zegt, broer Branham, ik ga naar de kerk. Dat is in orde. Ik heb nooit in mijn leven gelogen. Dat is fijn. Ik heb nooit gestolen. Ik heb nooit dit of wat ook gedaan. Dat is erg fijn. Dat is allemaal goed. Maar dat is nog steeds geen zonde. De zonde is wanneer God zichzelf toont en u gelooft het niet. U wilt er niet naar luisteren. Ach, zegt hij, mijn kerk leert dat niet. Zolang de Bijbel het leert en God het bewijst, komt het daarop aan. Nu, let even een ogenblik op. Nu, we zullen beginnen over iets heel, heel dieps. Nu, stop uw geweten in uw vestzakje tot u buiten komt. Nu, let nu heel goed op. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn, haar persoonlijke voornaamwoorden, wat? Tot zijn rust in te gaan bestaat de indruk zou wekken achter te blijven. Nu Paulus probeert hen in het voorgaande hoofdstuk over al deze dingen te vertellen, maar nu tracht hij hen te zeggen wat het is. Oh, hebben we nog tijd? Misschien wachten we liever tot vanavond. Het wordt later, we zullen nog een gebedsdienst hebben. Misschien nemen we het liever vanavond. Omdat dit werkelijk vol vitamine zit. Geestelijke vitamine. Er is veel te doen en ik heb het druk deze middag. Laten wij daarom op onze hoede zijn, omdat er een belofte... Nu hadden zij een belofte voor het beloofde land daar in Egypte. En toen God neerkwam om deze belofte werkelijkheid te maken, wel, God zei tegen Abraham honderden en honderden jaren tevoren dat hij het zou gaan doen. Het was schriftuurlijk. Jozef zei, haal mijn beenderen hier niet vandaan, totdat gij naar het beloofde land gaat. En begraaf mij daarbij de rest van mijn vaderen. Want hij wist dat de opstanding zou komen wanneer Jezus opstond uit de dood. Omdat hij had geweten wat Job zei. Ziet u, elk van die profeten wist precies wat de andere profeet had gezegd. En wist dat hun geest hetzelfde was. En zij keken uit. Oh, broeder. Daar hou ik van. Er behoort ons los te schudden uit onze toestand van heen en weer geslingerd te worden. Ze hadden hun ogen niet op wat de mensen zeiden, maar wat op die profeten zeiden. Elk van hen zag er naar uit. Abraham zei, begraaf mij precies hier waar Job werd begraven. Hij zei, Sarah, ik zal een stuk grond gaan kopen en we zullen hier begraven worden. Isaac was een profeet na zijn vader. Hij zei, luister, begraven jullie mij niet ergens anders, niet hier in Egypte, maar neem jullie mij mee terug in het beloofde land in. Begraaf mij hier. Jacob stierf daar in het beloofde land, maar zei tot zijn zoon, die een profeet was, je weet dat op een avond de engel mij in de zij aanraakte en ik ben sindsdien altijd mank geweest. Kom, leg je hand. O, genade. Mijn profetenzoon. Ik ben oud en ik ben blind. Maar leg je heilige hand omdat je zelf een profeet bent. Leg hem op de plaats waar de engel zijn hand had. En zweer bij de God des hemels dat je mij hier niet zult begraven. Geprezen zij. Kunt u de geestelijke openbaring zien van het woord? Wel, de helft van hen wist, 90% wist niet waar hij over sprak. Maar hij wist waar hij over sprak. Leg je profetenhanden op deze plek waar de engel zijn hand legde. Ik was een zo'n grote sterke man, een robuuste lafaard. Maar hij raakte mij aan en sindsdien ben ik een kreupel man geweest. Maar ik ben altijd een vorst geweest sinds ik kreupel werd. De hele tijd sinds ik deze wijze van mijn wandel veranderde ben ik een vorst geweest. Ja, leg je hand hier en zweer bij de God des hemels dat je mij hier niet zult begraven. Waarom? Niemand wist waar hij over sprak, maar Jozef wel. Hij zei, neem mij mee naar ginds, begraaf mij in het beloofde land. Daar was het zeker. Toen Jozef jaren later stierf, zei hij, begraaf jullie mij niet hier. Maar zie naar mijn gebeenten wanneer jullie voorbij trekken, want op een dag zal je hieruit gaan. En wanneer jullie gaan, neem mijn beenderen dan met jullie mee. Daar hebt u het. Laat de wereld zeggen wat ze willen en doen wat ze willen. Geprezen zij de naam van de Heer. Houd mij in Christus, al word ik ook van alles genoemd. Een fanatiekeling of een heilige roller. Op een dag komt hij. En zij die in Christus zijn, zal God met zich meebrengen wanneer hij komt. Het is alles een geestelijk geopenbare waarheid die hier ligt. En er is een geestelijke gezindheid voor nodig om het te vatten. Laat het tot rust komen gedurende de dag. Denk eraan. Zelfs als u het zonder uw middageten doet, denk eraan. En vanavond zullen wij op zijn rust ingaan. Die was gebleven en zien wat deze belofte vandaag is. Wat is deze zaak vandaag? Als God het niet hier in de Bijbel heeft en het bewijst dat het regelrecht hier nu is, dan ben ik een valse profeet. Dat is precies waar. Maar het is Heer. Wat is deze rust? Hij zei, laten we daarom op onze hoede zijn, terwijl nog een belofte bestaat om binnen te gaan. Precies zoals zij deden. En het moet dezelfde belofte zijn. Het moet dezelfde rust zijn. Het moet dezelfde God zijn. Het moeten dezelfde tekenen zijn. Het moet dezelfde zaak zijn. Laten wij rusten. Nu, wat is het? Mogen de Heer het ons toestaan vanavond, terwijl we onze hoofden buigen. Gezegende Heer. Slechts de eeuwigheid zal de grootste dingen openbaren die wij nu samen delen met elkaar. Klein is het voor velen die zijn bestemd voor het oordeel. Zoals gij hebt gezegd in het boek Judas, dat mannen van ouds, die reeds lang tevoren tot dit oordeel waren bestemd, de genade van onze God in losbandigheid zouden veranderen. En velen vandaag prediken het evangelie. De genade van God. En verdraaien het tot een geldinzamelingsprogramma. Zij hebben een grote kerk en de meesten in de zondagsschooldienst. Nemen de genade van God en veranderen het in losbandigheid. En de wereld is blind. En ze gaan voort als blinde varkens. Zij begrijpen het niet. O, God, open ons begrip. Laat ons begrip niet zijn als de kinderen van deze wereld. Want gij hebt gesproken in uw woord dat de kinderen van deze wereld wijzer zijn dan de kinderen des lichts. In het begin was het zo. De kinderen van Kain werden grote, vooraanstaande geleerden. Zij werden grote opvoeders. Zij werden bewerkers van materiaal. Ze maakten enorme vooruitgang. Ze waren erg religieus. Maar werden veroordeeld en verdronken in het oordeel. En hun lijken dreven op het water en hun zielen gingen naar de hel. En Jezus ging heen en sprak tot hen toen hij stierf en ging naar de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerden in de langmoedigheid in de dagen van Noach, zeggen de schriften. En God, toen hij op de aarde stond, zei, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen. Maar dan letten we op de afstammingslijn van Seth. Nederige mensen. Werkelijke mannen van God, niet al te veel wetend van de dingen van de wereld, niet schevend om de dingen van de wereld, maar hadden elke last terzijde gelegd en hadden God geloofd en werden profeten en grote mannen in het koninkrijk, terwijl de andere religieuze wereld om hen lachte en gekheid over hen maakte. Maar het uur kwam dat de vloed en het oordeel kwam. Zo was het met het komen van Jezus Christus. Wat lachten zij en maakten ze plezier over hem, omdat ze hun eigen religies en hun eigen grote kerken hadden. Maar ze maakten plezier over de morgenster. En ze lachten om hem. Maar toch gingen zij het oordeel in. En toen zij vluchtten en in Jeruzalem gingen, aten ze daar hun eigen kinderen om niet te sterven van de honger. En hun bloed vloeide uit de poorten van de straat toen zij de stad en de tempel verbrandden. En hun zielen gingen naar de hel. Heer, hier zijn wij opnieuw bij de derde keer. Dit is de laatste keer. 3 is het getal des levens. En hier zijn wij gereed voor de opname. De kerk gaat door. De grote wetenschappelijke wereld, de kerken vandaag, zitten vol twijfelende gelovigen. 10.000 met hun naam in het boek. Ja, miljoenen. En ze zouden lachen om het evangelie. En zeggen dat ze ongeletterden zijn en dat ze het niet weten. Misschien is dat zo, Heer. Maar wat we tekort komen aan opleiding, vult u aan in genade. Door uw lichtengel te zenden. Door zijn kracht te manifesteren. Door de woorden te bevestigen aan degenen die arm zijn en ongeletterd als wij. Maar hierom houden wij van u, omdat het de genade van God is die het heeft gedaan. En wij weten dat wij geboren werden. En dat we helemaal niet liefelijk waren. Wij waren zeer onbemiddelijk, maar gij door uw genade strekte uw genadige hand uit. En hebt onze ogen geopend. Daar Jezus voor ons gebeden heeft zoals Elia deed voor Gehazi. Toen hij keek om zich heen te zien. En vandaag zijn onze ogen open. En we zien de dingen van God en weten dat we door de eindtijd gaan. Waarin de dagen van de heidenvolken ongeveer voorbij zijn. En hij een volk zal nemen voor zijn naam. Laat ons daarin ingesloten zijn, Heer. Nederig vragen wij het u. Wij bidden dat u het zult toestaan. Zegen ons. Zegen dit kleine gehoor deze morgen. Het is samengesteld uit allerlei type religies en geloven. Maar ze leggen die terzijde vandaag, God. En mogen ze recht naar Calvary kijken en zeggen: God kneedt mij en vormt mij. Ik ben als. De profeet zei dat hij heen ging naar het huis van de pottenbakker, opdat hij verbroken mocht worden en opnieuw gevormd. Kneed ons en vorm ons naar de wijze waarop God het ons wil hebben. Ongeacht of we nu de deurmat moeten zijn in het huis van de Heer. Ik zou liever de deurmat willen zijn dan in de tenten de goddelozen te wonen. En geef het, Heer. Zegen ons nu en houd ons nederig. Laat onze harten open zijn, onze gedachten helder voor de dingen van God. Want wij vragen het in Christus naam, met onze hoofden gebogen. Vraag ik mij af of er iemand wil dat er aan hem zou worden gedacht in een woord van gebed voor de redding van uw ziel. Zou u uw hand op willen steken? Is dit een zondaar? God zegen u, jongeman. Nog iemand anders? God zegen u daarachteraan, meneer. God zegen u, dame. Nog iemand anders die graag een gebed gedacht wil worden voor uw ziel? God zegen u, meneer, met uw hand opgestoken. En God zegen u en u hier. Wonderbaar. Zou er nog een ander zijn vlak voordat we sluiten? Ik voel dat ze er zijn. God zegen u daarachterin, meneer. Daarachteraan. Nu kijk, ik wil u wat vragen. Ik wil helemaal niet dat u denkt dat dit vanwege deze kleine tabernakel is. Ik wil niet dat u denkt dat het is omdat het deze mensen zijn. En genadige God denkt niet dat het is omdat vanwege de engel van de Heer, dat hij de foto met mij liet nemen en zoiets dergelijks om dat te doen. O God, als ik mij op die wijze voelde dan, broeder, dan zou ik naar het altaar moeten komen in plaats van nu. Maar ik zeg dit alleen door de schrift, opdat u zult zien dat dit de waarheid is. Als ik het zei, en dat zou alles zijn waar het was, en doorgaan, net als elke andere prediker of zoiets anders, of wie anders dan ook, dan zou het anders zijn. Maar ziet u, de zaak is dat God regelmatig weer terugkomt en bewijst dat het de waarheid is. Zie? Dat is wat het werkelijk maakt, God die het bewijst. En dan niet alleen dat, maar zijn woord zegt dat hij het zal doen. Hier doet hij het. Nu, als u niet goed staat, als uw hart niet in orde is met God, zou u dan gewoon uw hand op willen steken. Zeg Pit voor mij. Goed, precies waar u bent. Ongeveer 8 of 10 handen weer opgestoken. Van hen die genade willen voor hun ziel. Terwijl u uw hoofden heeft gebogen, bid u nu. Bedenk, u bent degene die zich moet bekeren. Ik vraag alleen slechts voor u dat God genade zal zijn. Maar dat is het altaar. God heeft u in een positie in uw geest gebracht. Dat is het altaar. Wij geloven in het komen naar het altaar zeker. Maar dat is niet. Het is in orde. Maar uw werkelijke altaar is waar God u ontmoet. En hij heeft u ontmoet regelrecht daar waar u zit. Dat is uw altaar. Zeg nu, God, wees mij zondag genadig. En vanuit deze dag aan, als u mij zult helpen, zal ik voor u leven. Ik zal u dienen. Ik bekommer mij er niet om wat wie ook maar zegt. Ik stap uit deze morgen. Ik ben hier nu in gebed. Neem u deze oude, onbeschaamde geest van mij weg. Neemt u deze opvliegendheid van mij weg. Ik weet dat ik mij niet op die manier kan gedragen en recht kan staan voor God. Ik heb vijandschap in mijn hart en ik ben afgunstig. Ik heb wrok. Ik heb dit en ik dat. Neem het eruit, God. Ik wil niet zo zijn. Maak mij lieflijk en nederig en zachtmoedig. Maak mij vriendelijk. Maak mij zo iemand dat ik anderen voor u zou kunnen winnen. Laat mij iets voor u doen om waardering te tonen in mijn leven. Dat is het gebed dat u nu bidt terwijl wij samen bidden.
Hemelse Vader, ze zijn de uwe. Ze zijn de vruchten van de boodschap van morgen. Ze hebben hun handen opgestoken. Iets liet hun dat doen. Zij overwonnen de wetten van de zwaartekracht toen zij hun handen opstaken. En er was een geest in hen die een beslissing maakte. Ze hebben hun handen opgestoken dat zij de schepper aanvaarden die hen maakte. En nu, Hemelse Vader, bid ik dat u hen zult zegenen. En hun eeuwig leven geeft op dit moment nu. Er is niets wat ik kan doen. Hen naar voren roepen, naar het altaar brengen, hen in een extra kamer brengen en al die werken doen. U bent daarvoor nodig om het te doen, Heer. Wij kunnen niet meer doen dan het woord prediken. U zei, geloof komt door het horen van het woord en het woord van God. Nu, wij hebben het woord gepredikt en zij hebben hun hand opgestoken dat zij het geloofden. Geef hun nu immerdurend leven, omdat u beloofde dat u het zou doen. En als zij oprecht waren in het opsteken van hun handen, dan zullen zij uit dit gebouw gaan deze morgen als een lieflijk, zachtmoedig, nederige christen. Omdat u het beloofde en uw woorden kunnen niet falen. Ik vraag het in Jezus Christus' naam. Amen. Nu zie ik uit, wachtend en verlangend naar die schone stad die Johannes neerzag komen. In die schone stad, aanbid nu. Die parelwitte stad, daar heb ik een woning, een harp en een kroon. Houdt u niet van hem? De boodschap is nu voorbij. Dit is aanbidding. Wij komen niet alleen naar de gemeente om een boodschap te horen. Wij komen om te aanbidden. Vergeet de persoon naast u. Aanbid hem. Oh, hoe prachtig, hoe wonderbaar. Vertel hem gewoon in u hoeft het hem niet hardop te zeggen. Zeg het hem gewoon in uw hart, ik heb u lief, Heer. Vergeef mij mijn zonde. Oh my. Onze Vader God, ontvang ons. Wij wachten, terwijl wij luisteren naar het woord. Verlangend, onze harten dorsten naar u, zoals het hert smacht naar de waterbeek. Zo dorst onze ziel naar u, o God. Verlangend en wachtend. Wachtend op dat uur dat Jezus zal komen. Wachtend tot de tijd dat wij zullen worden opgeroepen de lucht in. Niet om voor de rechter te staan in het oordeel, het is al voorbij. Wij zijn dood voor de dingen van de wereld, wij zijn binnengegaan in Christus. En Hij nam ons oordeel. Hij is nu onze advocaat bij de rechterstoel. Onze gezegende advocaat. Die op onze belijdenis, onze zaak bepleit, totdat wij weten dat wij
onwaardig zijn. Zoals onze dierbare oude zuster deze morgen zei in haar getuigenis, haar pinnetjes brengend. Sinds ik hier kom heb ik geleerd dat het niet mijn heiligheid is, het is Gods heiligheid. Waarlijk, Heer, wij onderwijzen de mensen dat er niets goeds is in de mens. Niet één ding. Wat is de mens dat gij hem gedenkt? Het is echter de genade van God die ons verschenen is. Wij vertrouwen alleen in zijn verdiensten, niet in die van onszelf. En we aanbidden u, allerheiligste God, voor uw goedheid, om ons in te sluiten in uw groot koninkrijk en in uw grote plan. Wij ontvangen u in onze harten in geloof en door genade. Geloven wij het dat u het ons gegeven hebt voor de heerlijkheid van God, voor de dienst van God. Nu, Heer, genees de zieken deze morgen als ze naar voren komen voor gebed. Geef hun die vreugde, hun verlangen om gezond te zijn. Laten ze weten dat deze kleine lichte aanvechting die op hen gelegd is, slechts een kleine beproevingstijd is. God weet er alles over. Hij deed het om te zien wat we ermee zouden doen. Hoe God ons uit deed stappen en dat volbrachte werk opeiste. Mogen ze niet, u niet verbitteren door hier en daar heen te lopen, naar binnen en naar buiten. Wel, ik weet dit niet en dat niet. En Heer, mogen ze een vast standpunt innemen. En zeggen, Heer, u was degene die mij redde. U was degene die deze dingen voor mij deed. Ik geloof u. En ik vertrouw u vandaag. Ik bid dat gij dit toe zult staan aan de mensen. In Christus' naam. Amen.